Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is Stadhuisplein, de podcast over de Utrechtse politiek. En vandaag niet vanuit de hal van het Utrechtse stadhuis, maar vanuit de kantine van voetbalvereniging UVV.
Ja, Omnisportvereniging UVV, want we hebben voetbal, honksoftbal, tennis en volleybal.
En dat is met een reden, want vandaag hebben we het over voetbal. Maar er is nog een reden en die hoort u wel, want mijn gasten wonen hier allemaal in de buurt.
Dat klopt.
Jij bent komen lopen, Jan.
Ja, ik woon hier tegenover.
Oké.
Okay. Ja, voor mij is het 3 minuten fietsen.
5 minuten fietsen.
Ja, voor mij is het 1,5 uur met de auto.
Dat is een schuld van God van Hoordok. Mijn verkeersbeleid is het onderwerp toch niet? Maar.
Jullie zijn ook nog eens een keer betrokken bij deze club. De gasten zijn, u hoorde ze al, Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter. Voorzitter in de Utrechtse Raad van de VVD en nu staatslid. Sander van Waveren, oud-fractievoorzitter voor het CDA en tegenwoordig van NSC. Ja. En Jan Wijmega van de ChristenUnie.
Ook oud-fractievoorzitter, hè?
Ook fractievoorzitter. Ja, bij de ChristenUnie weet ik het nooit.
Er is niks wat Jan niet gedaan heeft.
Ik ben ook oud-fractievoorzitter. Ik ben 2 keer fractievoorzitter geweest. Ja.
En er is nog een reden dat we hier zitten, want jullie twee zijn bestuurslid.
Dat klopt. Ja, Sander en ik zijn hier allebei bestuurslid van UVV, van de koepel. UVV is een omnivereniging met 4 sportverenigingen en een overkoepelende vereniging die de faciliteiten regelt voor de 4. En Sander is voorzitter en ik ben secretaris.
Oké. Okay. Nog één leuk detail over dit complex. Toen Jan van Zanen als burgemeester voor het eerst naar Utrecht kwam, wilde hij de pers spreken. Toen heeft hij op dit complex afgesproken. Waarom is het nog steeds een raadsel, maar hij vond dat Leidse Rijn erbij betrokken moest worden. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Nee. Iedereen houdt zijn handen
nog niet herinneren.
Maar maar jullie waren niet van de pers, ik wel.
Ja. Ja, okay.
Goed, laten we het eerst eens hebben over de ellende rond stadion Galgenwaard. Bij de laatste wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles was het eerst onrustig in het stadion. En daarna brak de pleuris uit buiten het stadion. Mijn vraag aan jullie is, doet Dijksma het goed?
Nou, laten we vooral beginnen wat niet goed ging.
Oké, wat ging niet goed?
Dat is hoe het weer voor de zoveelste keer uit de hand gelopen is. Ik zie Jan aan de overkant zitten. Ja. We zien elkaar ook wel eens in het stadion van FC Utrecht.
Of anders op het voetbalveld.
Jij
als trainer en ik als scheidsrechter.
Maar het was geen fraaie vertoning. En dat vind ik jammer, want ik vind dat FC Utrecht in sportieve zin een fantastisch seizoen gedraaid heeft. Ze komen van heel ver. Die ommekeer tegen Ajax. En uiteindelijk ook nog meespelen voor de prijzen. En dan verlies je inderdaad uiteindelijk van Go Ahead Eagles.
In de laatste minuut.
In de laatste minuut, ja. Eigen doelpunt. Maar goed, dit is geen sportprogramma.
Nee.
En dan loopt je verliest eigenlijk ook wel van je fans hier.
Ja,
ik bedoel, dat zal ook de spelers geraakt hebben. Dat wat er op de tribune gebeurde, mensen die op het veld dreigden te komen. Ja. Dat heeft gewoon invloed op je als speler. Dat kan niet anders.
En het is niet de eerste keer. Dus dat is ook goed, denk ik wel, om te benadrukken. Het is eerder ook bij hele simpele wedstrijden uit de hand gelopen. Dat de agressie was richting de uitfans. En dat de bom barstte en mede aan te pas moest komen. Maar wat we inderdaad vorige week gezien hebben, is gaat alle perken te buiten. En dat is gewoon niet goed.
Ja, Sander?
Nee, maar eens, ik denk ook dat het belangrijk is, omdat we kunnen het over hebben wat de gemeente en de politie en de burgemeester doet. Maar de fout ligt hier gewoon recht toe recht aan bij de fans die zich niet weten te gedragen. En daar moeten we het in eerste plaats over hebben. Fans tussen aanhalingstekens, inderdaad, Dimitri, heb je helemaal gelijk in. En volgens het optreden daarachteraan, ik denk dat het... dat het goed is, de vraag is in de sancties en hoe ga je er verder mee? Want ik vind die ene wedstrijd zonder publiek in augustus, dat zal toch een rustige wedstrijd zijn. Eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is niet de wedstrijd waar het misgaat en dat waait wel weer over. Misschien moet je gewoon veel makkelijker en veel sneller risicowedstrijden aanwijzen zonder publiek. Want,
of geen uitpubliek.
Ja, en, dat kan ook nog. En dan vind ik ook op een gegeven moment moet je de sancties zo stevig maken dat de club er ook voor gaat optreden.
Ja, even een stap terug, want je zegt iets tussen de regels door. Ja. Jij wil eerder wedstrijden zonder publiek laten spelen, maar dan risicowedstrijden. Is dat wat je zegt?
Nou, dat je eigenlijk zegt, jongens, als het blijkt dat die risicowedstrijden zo vaak mislopen, kun je best zeggen geen risico.
Hadden we dit van tevoren als risicowedstrijd ingeschaald?
Nou ja, dat is natuurlijk het lullige. Je weet dat de emotie is waar de emoties hoog kunnen oplopen. Maar je weet, Ajax Feyenoord is ook jaren achter elkaar, wordt dat zonder uitpubliek erbij gespeeld. Nou, misschien moet je dat soort dingen maar gaan doen. Of,
tegelijk zijn er natuurlijk ook wel signalen dat die rellen uiteindelijk buiten, binnen, was natuurlijk ook zeker niet fraai. Het gooien met vuurwerk, dat is echt verwerpelijk. Maar wat buiten gebeurde, dat ging echt alle perken te buiten met geweld ook tegen de politie.
Ja.
Maar daarvan zijn ook bij mij wel signalen bekend, ook vanuit de politieorganisatie, dat het hier ook ging om mensen die een stadionverbod hadden en überhaupt dus niet in het stadion mochten komen.
Buiten rondringen.
Misschien hadden ze wel een stadion. De vraag van waarom hebben we nog steeds geen meldplicht voor die mensen?
Maar misschien hadden ze wel een stadionverbod, maar zaten ze wel binnen?
Dat zou nog veel
vaker zijn. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, hoe komt het vuurwerk binnen? Natuurlijk zijn er allerlei creatieve manieren, die hoeven hier ook niet uit te spellen, maar Ik vind het primair als de verantwoordelijkheden zijn heel duidelijk in het stadion. Dus de club verantwoordelijk voor de veiligheid. Natuurlijk altijd een overleg en afstemming met de politie en de KNVB en de scheidsrechter die op het veld staat. En buiten is dat natuurlijk gewoon de politie. En hier zie je gewoon dat het eigenlijk de vlam ook al tijdens de wedstrijd in de pan sloeg. Ja. Met vuurwerk eroverheen wordt gegooid. En ik merk ook, de laatste keer dat ik bij Utrecht was, ook een af en toe een hele opgefokte sfeer van een deel van het stadion richting het uitvak. Ik ben mezelf denk van, ja jongens, het is voetbal. En natuurlijk, ik snap de passie, de bevlogenheid. Ik ook van een stevige pot voetbal. Maar de vraag die regelmatig opkomt van, is het nou niet de goede leider onder de kwade? Is het geen collectieve straf? Nou, ik denk dat er wel echt een signaal naar de organisatie SC Utrecht uit moet gaan. Niet naar de supporters die het echt goede voor hebben. Maar dat de club echt zijn been moet bijtrekken. Want zo gaat het gewoon niet.
Hij zegt iets wat ik wat interessant vind. Jij zegt namelijk dat buiten het stadion de politie verantwoordelijk is voor de openbare orde. Maar wil je dan zeggen dat de club helemaal niet verantwoordelijk is als supporters buiten het stadion gaan rellen?
Nou, je hebt de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè? Kijk, de sportieve resultaten heb je nooit in de hand. Hè? En er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe het binnen het stadion gebeurt. En buiten is het gewoon, is het gewoon stad. Hè? Is het openbare orde en veiligheid. Is het ook een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Ja, en die twee moet je wel in elkaar verlengde zien.
Ja, ik zie hem toch. Het is een evenement wat je toestaat wat er gebeurt. Het is een evenement zonder evenementenvergunning, maar wel iets. Die rellen vinden niet plaats als er geen voetbalwedstrijd is. Dus volgens mij kun je ook best zeggen, jongens, de politiecapaciteit staat zo onder druk. We hebben de politie op zoveel plekken ook hard nodig. Om ze niet ook nog eens een keer in het weekend bij die voetbalwedstrijden op te laten drijven. We gaan die voetbalwedstrijd gewoon niet op die manier organiseren of met het publiek laten spelen. Als dat ertoe leidt dat je zoveel politie achter de hand moet houden.
Ja, en het kan ook gewoon echt wel ook in de galgenwaard. Ik bedoel, ik heb eind vorig jaar ook met 20.000 man en vrouwen met name in het stadion gezeten bij Nederland-Engeland. De vrouwenvoetbalwedstrijd. Er was geen agent in de buurt te zien. Dus het kan ook gewoon voetballen in de stad zonder dat er echt een wanklank is en bij een uitverkochte galgenwaard. Maar wat ik hier ook wel, ik denk, de signalen die mij dan weer bereiken, ook ik ken een aantal mensen in de politieorganisatie vrij goed, daar hoor ik nog wel eens wat van, die zeggen ook van ja, we hebben natuurlijk ook de afgelopen weken heel veel rellen gehad in de stad, demonstraties waarbij dan vragen waren, ook vanuit de gemeenteraad, over was dit politieoptreden nou proportioneel? En dat leidt ook tot een zekere terughoudendheid, volgens mij bij de burgemeester, maar ook bij de politieorganisatie in wanneer gaan we nou over tot het inzetten van geweldsmiddelen, waarbij je anders misschien een incident in de kiem had kunnen smoren, wordt nu veel langer gewacht met het inzetten van middelen. En dan is het eigenlijk al te ver uit de hand gelopen en kun je het niet meer controleren. Dus ik denk dat de gemeenteraad, de fracties die hier heel kritisch waren op het politieoptreden bij de demonstraties, moeten ook wel naar zichzelf kijken van dit leidt er ook wel toe dat bij de politie allerlei mechanismen gaan ontstaan. Want uiteindelijk zijn zij ook weer afhankelijk van steun van de politiek.
Ja, je had er een paar dingen bij. De studentenprotesten, onder andere bezetting op Janskerkhof en de bibliotheek. En daarvan zegt een deel van de raad dat de politie te hard heeft opgetreden.
Ja, ik heb me daar erg aan gestoord, aan die vragen. Dit is een van. Ik zit al ruim twee jaar niet meer in de raad. Ik probeer ook een beetje de fractie daar zijn werk te laten doen. Maar het is een van de weinige keren dat ik de fractievoorzitter van GroenLinks appje heb gestuurd van. De toon allemaal waarmee de vragen begonnen, het was een verklaring. Het was geen vragen. Vragen stel je om antwoorden te krijgen en om daarna debat te voeren. Mm-hmm. En nu begon het met een statement van dit was excessief geweld. Dit had niet gekund zo.
En jouw stelling is nu dat de politieagent in de straat voorzichtiger is met het mappen naar relschoppers?
Nee, ze zijn in verwarring over welke middelen ze nou op welk moment mogen inzetten. Ze hadden daarvoor afspraken, een duidelijke lijn. Politiek bemoeit zich er nou mee, actief. En dat leidt ertoe dat ze op straat dus eigenlijk niet meer weten wat ze mogen doen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze geen steun meer hebben.
Ja. Nou, en ik wil daar toch wel even een lans breken voor Sharon Dijksma, die wat mij betreft daar gewoon heel duidelijk in zit en zegt, jongens, weet je, als ik moet ontruimen en als de universiteit dat vraagt en er wordt vandalisme gepleegd, dan ga ik daar niet op bewegen. En heel consequent de knakers daar geen lange dag langer heeft laten zitten dan nodig. Ja. Dus ik vind ook, zeg maar, met haar achtergrond en het politieke speelveld in Utrecht, vind ik dat ze dat behoorlijk goed doet.
Ja, nee, Mark noemde het protesten, maar die bezettingen hebben niks meer met protesten te maken. Hè? Demonstreren is een grondrecht. Het is ook goed dat het in de stad Utrecht kan. Hè? Er zijn veel demonstraties in Utrecht, maar die bezetting inderdaad van panden en zo, en ook de ongeregelden die daar dan ontstaan. Ja. En dat geldt net zo goed voor wat er buiten het stadion, wat er in het stadion gebeurde. Ja. Maar dat heeft inderdaad niks meer met de recht om demonstratie te maken. En dan moet je ook gewoon voor een deel vertrouwen, moet je gewoon vertrouwen hebben in de professionaliteit van de politie. Want geen enkele agent vindt het leuk om erop los te slaan. Op geen enkele wijze. Dus dan, gisteren was er natuurlijk ook een uitzending van Bingo FM. Daar kwamen ook een aantal raadsleden aan het woord. Er werd gesproken over de Utrechtse aanpak. Maar ik ben het met Jan eens. Hè. Door op deze manier ook over het handelen van de politie te praten, ondermijnen raadsfracties uiteindelijk ook het gezag, maar ook de effectiviteit van de politie. En dat werkt dus juist escalerend in plaats van deescalerend.
Ik begon met de vraag, doet de burgemeester het goed? En toen zeiden we moeten eerst wat anders bespreken. Ja. Vervolgens kwam jij terug op de burgemeester. Ja. Jij vindt dat ze het goed gedaan heeft als het gaat over de studentenrellen.
Ja.
Hoe heeft ze het gedaan met de Galgenwaard?
Nee, ik vind het... ik vind dus dat ze daar wel de volgende stap sneller mag zetten. Van hoe ga ik nou verder optreden? Want ik vind die ene wedstrijd zonder publiek, vind ik ook net een wedstrijd die volgens mij niet spannend is. En die dus als sanctie misschien niet veel gaat uitmaken.
Het moet nog strenger zijn.
Nou ja, in ieder geval ook consequent in hoe ze het vervolgaanpak gaat doen. Ik vind hoe ze optreedt, vind ik. Ze heeft toen ze binnenkwam als burgemeester ook gezegd: jongens, ik sta hier echt als een burgemeester die ook voor de veiligheid wil gaan. En ik vind dat ze dat boven mijn verwachting waargemaakt heeft. Laat ik het zo zeggen.
Dimitri?
Er is bij mij één twijfel. Daar zal ik heel eerlijk over zijn. Dat is namelijk de wedstrijd is stilgelegd. En toen had de keuze kunnen worden gemaakt om hem te staken.
En mag de burgemeester dat doen?
Daar gaat de burgemeester over. En de burgemeester heeft nu volgens mij besloten om een overleg met de scheidsrechter en de KNVB. Hè? Maar omdat het zoveel keer werd stilgelegd en zo, en er werd ook dingen op het veld gegooid, had er gestaakt kunnen worden.
Maar ik begrijp dat ze die vraag niet heeft gekregen.
Nee.
Ik vraag me af, ze zat zelf op de tribune. Ja. Dus ik vraag me af of ze zelf dus degene was die de besluit nam. Omdat ze, normaal gesproken, zit je dan ergens in het commandocentrum en zij zat op de tribune de wedstrijd te kijken.
Ja. En dat is natuurlijk een duivels dilemma, want wat betekent het staken van de wedstrijd ook weer voor de openbare orde en veiligheid? Maar goed, het is nu ook helemaal uit de hand gelopen. En die zogenaamde fans, die supporters, hè, die vuurwerk gooiden, die de boel aan het verzieken waren, die verpesten het ook van anderen. En als je zo'n wedstrijd staakt, laat je het sportief effect ook wel heel duidelijk zien. Hè. Dus ik zeg niet dat ze een andere keuze had moeten maken, maar ik denk wel dat per keer moet worden gekeken of je zo'n wedstrijd staakt of niet.
Ik was bewust kritisch op de rol van de raad. Of de rol van de burgemeester kan ik wat minder goed oordelen, omdat ik hem wat minder zelf van heb waargenomen. Ik denk, wat ik van heb gezien, doet ze het goed. Ik wil in dit... bij dit onderwerp ook wel vermelden. Ik ben zelfs al 25 jaar scheidsrechter. En ik merk wel dat ook op het veld wordt het steeds ruwer. Het is steeds moeilijker om orde te houden, ook op het veld. En eigenlijk heb je dus niet alleen maar een wedstrijd sanctie voor één club nodig. Je hebt eigenlijk vanuit de bond met de overheid samen een plan nodig. Van hoe gaan we hier nou mee om en waar trekken we nou één lijn? Ik geloof in de Champions League is het nu al zo dat je mag al niks meer tegen de scheidsrechter zeggen. Of je krijgt al geel. Hè? Ja. Kijk maar naar de Champions League finale. Daar doen ze dat al. Nou ja, als we dat in Nederland ook zouden uitrollen... Het is misschien gek, maar wat er op het veld gebeurt, heeft gewoon zijn weerslag op de tribune. Net als andersom.
Wordt het ruwer in de zin van dat er meer overtredingen gepleegd worden? Of
omgangsvormen.
Omgangsvormen,
ja, absoluut.
En dat zie je overal, hè. Dat zie je ook op school. De inspectie kwam vandaag volgens mij nog naar buiten met het nieuws dat er ook veel meer incidenten zijn. Dus door het steeds herhalen discussiekel ook van de optreden van de politie, hè, dan even terugpakkend ook op wat een aantal raadsleden daarin doet, legitimeer je feitelijk ook, hè, dat je steeds maar de grens moet gaan opzoeken. En daar maak ik me eerlijk gezegd wel zorgen over.
Ja. Ik wil nog één op dit onderwerp nog één dingetje aanstippen. Namelijk wat de burgemeester zei op een gegeven moment. Het kost te veel capaciteit aan de politie en er blijven zaken liggen. En ze benoemde daadwerkelijk onder andere zedenzaken. Ja. Nou zijn we het er eigenlijk allemaal over eens. Ik denk dat niemand mee oneens is dat zedenzaken prioriteit moeten hebben. En als die eronder lijden, dan gaat er iets fout. Ja, is mijn stelling. Maar ik geloof dat iedereen het ermee eens is.
Ja.
Wat is de oplossing?
Nou, ik zou zeggen, op het moment dat je de vraag krijgt, er is een wedstrijd, moeten we de ME paraat gaan zetten? Dat je zegt, nee, dan gaan we niet de ME paraat zetten. Dan gaan we de wedstrijd niet laten spelen of zonder publiek.
Heb je een paar keer gezegd. Ben je daarmee eens, Jan?
Dat lijkt me inderdaad, of geen uitpubliek. Ja. Dat scheelt vaak ook al een slok op de borrel. Ja. Die wisselwerking met je uitspelers en uitfans is ook al... Dus dat kan ook een sanctie zijn, hoor. En daar vinden clubs ook echt niet leuk.
Ja.
En de maatschappelijke schade van dit soort wedstrijden en wat er nou gebeurt is gewoon te groot. En dan moet je vooraf... Inderdaad, vanuit de beperktheid van de capaciteit die je hebt bij de politie, moet je keuzes gaan maken.
Helder. Dit is de podcast Stadhuisplein. Vandaag met drie heren te gast. We zijn bij UVV en die heren zijn Jan Wijminga van de ChristenUnie. Sander van Waveren van NSC, moet ik zeggen. Ja, niet meer van het CDA. En Dimitri Gielissen van de VVD. En het volgende onderwerp waar ik het met jullie over wil hebben is aanstaande donderdag. Dan zijn er Europese verkiezingen. Althans, die zijn de hele week volgens mij. Ik ben het een beetje kwijt.
Zondag.
Ja. Ja, alleen in Nederland is het alleen op donderdag.
Ja.
Oké. Utrecht en Europa. Ik wil het wel lokaal houden. Wat betekent Europa voor Utrecht en wat kan Utrecht voor Europa betekenen? Toen werd het heel stil.
Nee, Utrecht is belangrijk voor Europa. En Europa is ook zeker belangrijk voor Utrecht.
Ja, nou, zijn een van de topregio's in Europa.
Precies.
De meest competitieve regio. Water.
Ja, Utrecht is een van de meest competitieve regio's. Gaat dat ook voor de stad, hè, Mark?
Dat snap ik allemaal. Ja. Maar dat bedoel ik, wat Europa als instituut, niet als continent.
Ja, ik denk dat als Nederland sowieso erg veel profiteren van de open grenzen. Daar is Utrecht denk ik heel erg goed in, ook om dat te benutten. De kracht van de universiteit, van de onderzoeksinstellingen. Grote hoofdkantoren van Vodafone zit hier ook in Utrecht tegenwoordig. McDonald's, dat soort bedrijven die trekken ook gewoon werknemers uit de hele EU. Dat is een paradepaardje voor de stad. En daar hebben we uiteindelijk ook met z'n allen profijt van. Want met het geld dat die bedrijven binnenbrengen, kunnen we ook weer allerlei dingen betalen, voorzieningen voor onze inwoners.
Jullie vinden alle drie Europa belangrijk?
Ja, Europa is gewoon voor heel Nederland belangrijk, daarmee dus ook voor Utrecht. En we moeten ook hier voor mij niet een verkiezingsdebat van maken. Want dan krijg je dus, maar ik denk wel goed is om er ook te kijken, wat zijn nou de voordelen van Europa? Nou, die open grenzen en het feit dat je van alles kunt aantrekken. Maar al die studenten en die druk op de woningmarkt is ook een gevolg van de open Europese uitwisseling. Natuurlijk heel leuk is voor Nederlandse studenten dat ze met een Erasmus-programma naar het buitenland toe kunnen. Maar we merken die effecten ook echt wel in Utrecht, de negatieve kanten. Dus ik denk dat het wel goed is om dat gesprek te voeren.
Dus de voertaal moet weer Nederlands worden op de Universiteit Utrecht?
Dat lijkt me sowieso een uitstekend plan.
en wordt het toch een verkiezingsdebat?
Dan begrijpen ze het ook als de politie ontruimen roept om het volgende... Ja. Maar ik denk wel, je moet dat breed... Ik denk dat het ook heel moeilijk is om echt één op één te koppelen. Want ik zag dat D60 in de gemeenteraad... Die had een raadsvraag gesteld over hoeveel subsidies halen we binnen uit Europa. En dan komt een heel lijstje, want de D60-wethouder antwoordt dan netjes die vragen met een heel lijstje. En dan zitten ambtenaren allemaal op te schrijven waar de subsidie voor binnengehaald is. En er is niemand die de vraag stelt, joh, dat geld is helemaal van de Nederlandse belastingbetaler eerst naar Brussel gebracht. En wordt dan met een treintje terug naar Utrecht gereden. En het meest bizarre vond ik dat D60 de vraag stelt, kunnen we de hele maand de Europese vlag op het stadhuis hangen? En het college dan moet antwoorden, die hangt er het hele jaar al, beste D60-fractie. Ik denk, joh.
Kom dan in juni weghalen.
Nou ja, en dat is dan... Dat vind ik een soort proto. Zeg maar, ja, we zijn alleen maar D60 plug of alleen maar Europa plug in plaats van na te denken maar wat
Sander,
je echt maar wil.
Wat je ook merkt is dat Europa voor heel veel Nederlanders, voor heel veel Utrecht, is gewoon een gegeven is. Ja. Waar we eigenlijk bijna niet bij stilstaan. We beseffen eigenlijk heel vaak ook niet wat we nou in Europa hebben. Klopt. Of wat wij Europa kunnen bieden.
Ja. Ja.
Zo'n verkiezingen. Wat zo'n lijstje, wat de Romans dit
Nee, het gaat Europa zorgt voor vrede en veiligheid. Ja. Welvaart ook. Hè, dat hebben we natuurlijk allemaal. We hebben een munt. We kunnen zonder paspoort ook de grens over. Dat treintje van Sander, daar zou ik wel iets over willen zeggen. Want het is niet automatisch zo dat het geld wat we dan aan Europa betaald hebben ook automatisch naar Utrecht komt. Hè? Dat vergt wel degelijk ook echt inzet van overheden, maar ook het bedrijfsleven.
En we hebben een lobbyist.
Utrechtse lobbyist. En we lobbyist. Ja. Nou, dank voor dat bruggetje, Mark. Het is echt wel belangrijk. Hè? Het gaat over grote Europese structuurfondsen. Daar vist dan D60 ook naar. Maar het vergt dus ook wel actieve inzet van de gemeente, maar ook de provincie. Maar ook het bedrijfsleven om te zorgen dat die middelen ook terugkomen. Ja, en dat zorgt dus inderdaad voor belangrijke investeringen in de regio.
Ik denk ook niet dat die effecten van zo'n lobbyist nou echt heel groot zijn. Maar wat je wel ziet is dat je...
We delen met de provincie volgens mij.
Je ziet dat zo'n lobbyist vaak ook dan weer andere provincies opzoekt. En dan je hebt het huis van de provincies in Brussel. Zo'n lobbyist weet ook bij de ministeries de weg goed te vinden. En vaak zie je ook dat de invloed van een nationale overheid dan ook weer wat groter is dan van een lobbyist. Maar het helpt allemaal.
Je doet het nooit alleen. Hè?
Nee, maar is het niet bizar zo'n lobbyist? Dat je in stad Utrecht een halve lobbyist in Brussel hebt zitten. Is het niet gek?
Uiteindelijk wil je ook... Er zijn subsidieregelingen. Kun je gebruik van maken. Moet je ze wel weten te vinden. En moeten mensen die de besluiten nemen over de subsidies ook weten wat jij te bieden hebt. Dus in die zin... Ja, helpt zo'n lobbyist ook als een soort matchmaker tussen wat wij bieden en wat Europa kan bieden.
Ja, het is dus nooit vanzelfsprekend. Hè? Het kwam net al te sprake, Utrecht, de stad, maar ook de regio zijn een van de meest competitieve regio's. Hè? Dat is trouwens een index die wordt bepaald op heel veel zaken. Niet alleen economisch, hè, maar ook qua gezondheid, qua leefbaarheid, qua welvaart in de meest brede zin van het woord. En dat vergt onderhoud. Dus dat betekent actieve inzet. Dus ik snap heel goed dat de gemeente samen met de provincie ook kijkt hoe je met het bedrijfsleven ook echt en andere gemeentes ook zorgt dat treintje van Sander blijft rijden vanuit Brussel.
Ik ben kwijt hoeveel zetels we hebben. 31?
Nee, nu minder.
Minder?
Het worden er 31.
Ja. Oh, we krijgen er meer?
Ja.
Oké, 31.
Ik weet eigenlijk niet.
Engeland eruit dus.
Engeland hervult of we hebben meer inwoners. Een van die redenen.
Maar we hebben maar 31 zetels en allerlei partijen vormen weer fracties. ChristenUnie en CDA, is dat één fractie in Europa?
Ja,
dus maakt niet uit of ik op jou, als jouw partij of jouw partij stem.
We beginnen over het CDA.
Maar de kans dat NSC bij diezelfde fractie aansluit als ze verkozen zijn, is reëel.
Dus de CDA en ChristenUnie zitten in dezelfde Europese...
Ja, VVD en D66 trouwens ook.
En NSC gaat er gewoon bij aansluiten?
Dat is wel de verwachting, ja.
Dus waarom stemmen we dan nog?
Nou, er zit natuurlijk wel een verschil tussen wat die partijen in die fracties inbrengen.
Fracties stemmen ook op... niet altijd op één lijn. Nee. Ik heb zelf bij het Europese parlement gewerkt trouwens als fractiemedewerker. Dus,
van die christelijke...
Van toen nog de ChristenUnie-SGP-fractie. Was er nog een combinatiefractie. Ja, met drie zetels. Ja.
Nee, het is veel losser daar. Veel minder fractiediscipline dan je in Nederland gewend bent of in de Tweede Kamer ziet.
Klopt.
En VVD en D66 ook samen. Allemaal één pot nat.
Zeker. Nou, dat laatste is zeker niet het geval. Hè. Dus aanstaande donderdag maar één veilige keuze, dus stem op de VVD. Nee, klopt, ze zitten samen in een fractie. Maar wat de anderen ook zeggen, het is waar. Hè. Europarlementariërs opereren toch ook wel meer solistisch. Hebben allemaal aandachtspunten. We hebben trouwens een paar top-Europarlementariërs. Ook uit Utrecht, om even op Bas Eickhout bijvoorbeeld te noemen. Ja. Van GroenLinks Partij van de Arbeid. En als individu maak je het Europese parlement, kun je echt verschil maken. Ja, en daarom is het ook belangrijk om vooral te gaan stemmen donderdag.
Het interessante is wel voor donderdag nog hoe het met GroenLinks en PvdA gaat. Want die zitten nu in twee verschillende fracties.
Ja, maar ze hebben één lijst.
De vraag is, waar gaan ze zo meteen naartoe? Ja. Want ja, ze kunnen niet allebei weer naar twee fracties gaan.
Nou ja, waarschijnlijk wel dat ze gaan splitsen weer.
Ja, het zal heel bijzonder zijn, denk ik.
Ja.
Oké, we dwalen nu wel heel erg af van Utrecht. Ik wil terug naar de raadsvergadering van vorige week. En daar ging het weer over sekswerk in Utrecht. Er was een update, er werd weer over gepraat. Ik zat erbij en vanmiddag dacht ik, toen ik deze podcast voorbereidde, maar wat is er nou eigenlijk gezegd? We hebben heel lang vergaderd en ik kan me niet meer herinneren. Behalve dan dat er geen vooruitgang zit in de kleine plekjes en dat er vooral weer gefocust wordt op thuiswerk. Maar dat werd de vorige keer ook al. Mijn stelling eigenlijk is van, jongens, het schiet niet op.
Ja, eens.
Ja.
En dat vind jij niet erg van de ChristenUnie?
Nou, dat
is een tegen prostitutie.
Nou, dat breng je altijd weer heel mooi. Dat is goed voor het politieke frame. Nou ja, we hebben eerder geconstateerd, Aleid Wolfsen heeft dat als burgemeester gedaan, dat er allerlei misstanden waren. En daar moest op worden ingegrepen. Maar uiteindelijk, ja, het is wel een legale sector. En ik vind ook als mensen legaal werk hebben, moeten ze dat ook kunnen uitoefenen. Alleen je moet als overheid, zeker in deze sector die zo gevoelig is voor criminaliteit, moet je wel stevige vinger aan de pols houden. En we hebben blijkbaar nog niet goed weten te vinden in Utrecht hoe we dat nou kunnen doen. En ik weet ook niet of thuiswerk nou echt de oplossing is. De commissie Zorgdragen heeft wel dat als advies uitgebracht. Maar ja, misschien moet je het ook eens een keer uitproberen.
Jullie zaten alle drie in de raad toen dit begon te spelen. Ja. Eigenlijk zijn jullie verantwoordelijk. En ik kan het nu zeggen, want ik ben een buitenstaander, maar jullie met z'n allen hebben gefaald.
Hoe bedoel je met verantwoordelijk?
Nou, jullie zaten in de raad, jullie nemen de beslissingen.
Ja, maar welke beslissing? Doe je nu de sluiting van het zandpad?
Ja, dat was Wolfsen.
Nee, maar daar is de raad niet aan te pas gekomen. Het is een besluit geweest op basis van signalen die er waren.
Maar jullie hebben de burgemeester wel gedekt.
Ja, maar het besluit was toen genomen. En zo zijn ook de verhoudingen. Dus. Maar daar sta ik trouwens nog steeds achter.
Ja, maar dat is ook een sluitingsbesluit trouwens.
Ik vond het een uitstekend. Ik vond het ontzettend dapper wat Aleid toen gedaan heeft. En ik vind ook de waar we daarna de hele tijd tegenaan lopen, is dat de prostitutiesector zelf niet in staat is om zich te organiseren als een normale sector. Dus die hebben, en waarom is het nieuwe zandpad gefaald? Omdat ze het zelf financieel niet rondkregen. En ook de investeerders die erachter zaten, die kregen hun plannen niet rond of konden niet aan de voorwaarden van de gemeente voor veilig werken voldoen. Dus er zijn een aantal fracties in de raad die zeggen, dan moet er maar gemeentelijk geld bij. Nou, er is al een heleboel gemeentelijk geld.
Dat moet je echt voorkomen.
Nou ja, een aantal fracties zeggen, absoluut geen geld erin. En zolang je er dus niet gemeentelijk gesubsidieerde prostitutie gaat organiseren, gaat het zelf niet van de grond komen. En zeggen, ja, dan hou het dan een hobby. Daar ben ik heel erg voor. En ga het niet als betaalde sector neerzetten.
We begonnen deze podcast over rellen bij de Galgenwaard. En daarvan zeggen jullie allemaal, althans jullie zeggen het een klein beetje, maar de maatschappij zegt dat het is wel verkeerd dat er een paar raddraaiers zijn en 24.000 supporters moeten boeten. Voor de prostitutie geldt hetzelfde. Er waren een aantal misstanden, maar er waren heel veel bootjes waar het perfect ging allemaal. En toch moet iedereen ervoor boeten.
Ja, volgens mij ga je daar een beetje voorbij aan de feiten die wij in elk geval van de burgemeester toen hebben gekregen.
Wij hebben de feiten nooit gekregen. Het is allemaal geheim gebleven.
Oké, dan weet ik ook eerlijk gezegd niet hoeveel we erover kunnen zeggen. Maar er waren echt wel duidelijke signalen vanuit dus het bestuurlijk besluit was hard. Dat was duidelijk. Het heeft ook gewoon stand gehouden, ook in vervolg. Ja, en er zijn ook gewoon zoveel onderzoeken die laten zien dat deze sector gewoon zo gevoelig is voor de criminele inmenging. En dat er ook misstanden plaatsvinden. En daar moet je wat mee als overheid. En dan kun je dus zeker niet hebben dat je als gemeente erin gaat zitten investeren. Want dan ben je toezichthouder en investeerder. Ja, dan ga je jezelf toch nooit een sanctie opleggen. Dan ga je toch nooit sluiten als je weer een misstand controleert.
Nou, de VVD staat wat ruimdenkender. Hè? Als het gaat over sekswerk, dan bij de collega's. Ik weet trouwens niet wat NSC van sekswerk vindt. Maar de veiligheid staat voorop. Hè? Dus de vraag is, en ik denk dat je dan inderdaad los moet komen van allerlei aannames zijn ook ingegeven door de sluiting van het standpad en allerlei romantie-idealen dat je daar als gemeente in zou kunnen stappen, is hoe kun je nou voor de mannen en vrouwen die dit werk doen zorgen dat er ook een veilige werkomgeving is? En dan denk ik wel, dat was ook wel een beetje mijn voorspelling, dat het thuiswerken en dat heel scherp in de gaten houden met een vergunningsplicht, met allerlei waarborgen ook, hoe je dat de meest logische stap is. En dat je inderdaad dat het collectief, hè, of het zandpad wat er zoiets was, het oude zandpad komt nooit meer terug.
Nee, maar wat je nu zegt is nou toch enigszins onzin. Want je zegt, je moet er bovenop zitten als overheid, dat thuiswerken. Maar er wordt nu al thuis gewerkt en er is totaal geen toezicht.
Nee, maar daarom zeg ik ook, daar moet je dus goed toezicht op organiseren.
Hoe wil je dat organiseren dan?
Nou, met een vergunningsplicht of een meldingsplicht in ieder geval, zodat het ook zichtbaar is.
Er zijn er al honderden nu in Utrecht. Ik weet het,
maar het feit dat het nu geen toezicht is, omdat we niet weten wie het doet en waar het gebeurt, dat is risicovol. Mm-hmm. Dus het gaat erom dat je een legaal beroep, dat is de afspraak die we hebben gemaakt in Nederland, dat je dat ook zichtbaar maakt. Hè? We vinden het allemaal normaal dat een kapper een bord bij zijn deur hangt. Ik ben hier een kapper. Het gaat er ook om dat gesprek voeren in Utrecht, dat er plekken zijn dat er mannen en vrouwen zijn die kiezen voor dit beroep. En dat je dan wel, vanwege de kwetsbaarheid die daarmee samenhangt, zorgt dat je een oogje in het zeil houdt. En heb je dus wel een vergunningsplicht voor nodig.
Ja. Gek genoeg ben ik het hier heel erg met Dimitri eens. Ja, deze lijn zou ik ook voorstellen. Ik ben ook destijds geïnterviewd door de commissie zorgdrager en dat was ook wat ik ingebracht heb. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel. Hier komt het ook bij openbare orde en veiligheid ook op capaciteit en waar zet je het op in. Hè? We hebben ook Utrecht heeft gewoon beperkte hoeveelheid mensen en middelen. Nou ja, nu hebben we de demonstraties, we hebben Galgenwaard spelen acute dingen. Ja, dat gaat ook weer ten koste van capaciteit die voor het nadenken over zo'n vorm van regulering ingezet kan worden.
Ja, ik wierp jullie net voor de voeten dat jullie verantwoordelijk waren voor het begin van dit dossier, laat ik het netjes noemen. Wat vinden jullie van het huidige? Nou, van de huidige bestuurders maken ze er een potje van, want het duurt wel heel lang. Zo begonnen we. Ik vind nog steeds dat het wel lang duurt. Er wordt geen vooruitgang
gemaakt. Ja, maar de vraag is of die verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. En ik vind nog steeds, als je vindt dat je een normale sector bent, dan moet je ook zeggen, voor mij hebben we nog steeds in Utrecht bordelen, gewoon legaal.
Ja, en je hebt de straat.
Dus die mogelijkheid is er gewoon. En er kunnen ook volgens mij nog steeds nieuwe bijkomen. Mm-hmm. Als je dat goed organiseert. Maar het zegt meer dan voldoende. De mensen die dat aanvragen de afgelopen tijd. Allemaal of hun financiering niet op hebben. Of niet door de Bibop-toetsing heen komen. Dus een criminele achtergrond hebben. Of risico's. Dus ligt die bal niet bij de gemeente om dit op te lossen. Maar bij de sector. Om gewoon met goede, schone voorstellen te komen.
Ja, ik denk dat het nieuwe standpad er nooit gaat komen. Dat is een belangrijke staande weg, denk ik. Om het nadenken, hè, over hoe kun je het op een andere manier wel doen dat er ruimte is voor sekswerk in een bordeel, in een club of thuis. Ja. Op een veilige manier voor die sekswerkers zelf, hoe je dat gaat doen. Dus mijn oproep zou ook zijn, gemeenteraad, stop met dromen over het nieuwe zandpad en ga gewoon zorgen dat het veilig kan.
Thuis.
Ja. Thuis.
Laatste onderwerpje. Even kort, even snel. We hebben een bijna nieuw kabinet. We hebben in ieder geval een hoofdlijnakkoord. Is het een ramp of een zegen?
Ik vind het dramatisch. Ja.
Voor Utrecht, hè? Bedoel, niet voor Nederland.
Voor allebei.
Nou, waarom is het voor Utrecht dramatisch?
Ik denk, als je kijkt bijvoorbeeld één onderwerp, licht ik er even uit, de giftaftrek. Het kabinet gaat dat enorm beperken. De impact die dat heeft op allerlei organisaties, goede doelenorganisaties, die is enorm. Dat betekent gewoon dat je veel minder giften binnen gaat krijgen en veel minder werk kan doen. Nou, we weten allemaal wat vrijwilligers voor de samenleving betekenen. Komt nog bij voor de culturele sector en weet ik hoeveel sectoren, de BTW-verhoging. Ja, ik vind, aanfluiting dit.
Oké. Okay. Probeer het op Utrecht te focussen. Ramp of een zegen?
Dan is het een gemengd beeld voor Utrecht. Ik denk dat het aardige van het nieuwe kabinet, en daar moeten we allemaal mee oefenen, is de nieuwe manier van besturen. Weet je, de minister-president niet uit de partijen komt. Het feit dat
de
formatie binnen een bepaald termijn zit. Dus dat betekent ook dat er ruimte is om op een nieuwe manier tussen rijk en gemeente te gaan werken. En dat vind ik echt wel een belangrijke. Als al die, dan kom ik even techniek, de specifieke uitkering, de spux eruit gaan, waardoor je veel minder verplichtingen over en weer hebt tussen gemeente en het rijk. Kun je als gemeente ook meer zelf aan het stuur staan en heb je minder last van die schommelingen in inkomsten. Waar Utrecht last van
heeft. Een tientje meer per inwoner en vervolgens heb je nooit meer een regeling waar je even geld uit kan halen op het moment dat je bijvoorbeeld een verkeersveiligheidsknelpunt hebt. Moet jou toch ook na aan het hart liggen.
Ja, maar volgens mij kun je dat als Utrecht gewoon prima zelf leiden en zelf die keuze maken in plaats van dat je de hele tijd heen en weer die treintjes heen en weer moet laten rijden. Dan zijn we terug op het onderwerp van net. Maak de bestuurslaag die ergens over gaat zelf verantwoordelijk. Wat ik ingewikkeld vond voor Utrecht is dat natuurlijk ook het huidige college geen enkel politiek lijntje heeft met de partijen die in Den Haag in de, in ieder geval in de coalitie zitten. En ik denk dat dat een uitdaging wordt ook voor de wethouders en de burgemeester om daar breed de raad te gebruiken en de andere fracties in de raad om die lijntjes te leggen.
Over die vrijwilligersorganisaties. Ik bedoel, wij zijn zelf allebei voorzitter of bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie. Ja. Dat is toch gewoon een impact op de sportverenigingen. Dat moet je toch gewoon niet dat moet je, kun jij toch ook niet voor zijn.
Nee, maar natuurlijk heeft dat impact. Maar dat gaat landelijk zijn. Maar als je zegt, hoe gaan we daarmee om? Ik denk wat Utrecht doet. Utrecht gaat 10% op de tarieven gooien. Die gaat het nieuwe zwembad uitstellen. En dat heeft niks met het nieuwe kabinet te maken. Dat zijn gewoon Utrechtse keuzes.
Ja, dus ja, ik denk mee te maken dat er na 2026 geen goede financiering voor de gemeente meer is. En dat doet de hoofdlijn akkoord ook niks aan.
Nee, maar dat was gewoon het staande beleid wat er al was van het vorige kabinet. En ik denk dat Utrecht dus als gemeente een veel hardere impact heeft op die verenigingen en die vrijwilligers dan wat het landelijk akkoord nu erbovenop doet. Dus ik denk dat neem zelf die verantwoordelijkheid ook als Utrecht. Ik denk dat daar meer ligt.
Ramp of zegen?
Nou, ik vind het interessant het punt van de spuks. Nee, dat is veel te technisch. Maar wel, ik denk dat er een punt te maken valt, hè, over dat je gemeente eigenlijk meer financiële armslag geeft, hè, door minder in Den Haag te gaan bepalen over hoe je het geld moet uitgeven. Maar goed, jij vroeg ramp of zegen. 22 november is er wat gebeurd. Er is echt een politieke aardverschuiving geweest. En onderdeel van democratie, dit is een werkbare meerderheid. We gaan het ook gewoon zien. Wat betekent dat
het is
voor
een meerderheid. Of die werkbaar is nog de vraag.
Nou, het is een werkbare meerderheid, want er ligt een hoofdlijnakkoord. Ja. En ik denk dat er binnen een aantal weken ook een kabinet op het bordes staat. Het grootste risico is het risico wat Utrecht zelf aan kan doen, is door met de rug naar het nieuwe kabinet toe te gaan staan. En daarmee onder de streep, hè, de belangen ook van Utrecht te verkwanselen. Dus wat er ook gebeurt, mijn oproep zou zijn, inderdaad, Sander zegt, er zijn geen directe lijntjes. En eigenlijk onze burgemeester, weet je, die zet zich daar wel overheen. Maar college, maar ook raad, zet je eroverheen. Blijf ook gewoon vanuit het belang van Utrecht. Ook samen met deze Tweede Kamer, deze democratische Tweede Kamer. En ook al kabinet, voor zolang het duurt.
Sander, sta je op een lijstje?
Ik sta op heel veel lijstjes, maar niet lijstjes jij bedoelt, denk ik. Nee?
Nee.
Nee.
Ja, jij ook niet, hè?
Hetzelfde als Sander, ik sta ook op heel veel lijstjes, maar niet al lijstjes wat jij bedoelt.
Ja. Ik sta niet op de goede lijstjes. In deze
Goed, dit was de 47e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. Te gast hadden we Dimitri Gielissen van de VVD, Jan Wijmerga van de ChristenUnie en Sander van Waveren van NSC. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast en graag tot de volgende keer.
En schrijf een recensie. 5 sterren.